Gemeente, mij is gevraagd om nog een correctie van een mededeling van vanochtend door te geven. Dat is dat de avondbijbel in Kraaienveld niet om 19:30, maar om 20:00 begint. En dan wil ik u nog herinneren aan de Bunjanavond, aanstaande woensdag. Die begint ook om 20:00. Zo de Heere willen wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 89, het derde vers. Psalm 89, vers 3. De hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht, daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Het derde van 89. De schriftlezing voor deze middag is opnieuw uit het psalmenboek. We lezen nu psalm 43. Psalm 43 en daarna zingen wij psalm 27 vers 1. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Psalm 43 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 27, vers 1 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijn sterkte. Waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden en dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar en tot de God der blijdschap mijn verheuging. En u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing, mijns aangezichts en mijn God. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, het den Almachtige, het schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. En die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag, de dienst van nabetrachting en dankzegging op het vanochtend gehouden avondmaal, vinden we in de psalm die we net gelezen hebben, psalm 43, de versen 3 en 4. En daar lezen wij Gods woord als volgt, psalm 43, vers 3. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijn verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Willen we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, eeuwige God, goedertieren en trouwhoudende Heere. Opnieuw zijn we door uw voorzienigheid als gemeente weer samengebracht in dit kerkgebouw. En luisteren er ook thuis mee, of waar zij zich ook bevinden, naar deze eredienst, waarin uw woord opengeslagen mag liggen, in een dienst die een nabetrachting wil zijn op het vanmorgen gehouden heilige avondmaal. En als we dat nog gaan beschouwen, datgene wat er vanochtend hier in de kerk gebeurd is, wat er gepredikt is, wat er gezien is, wat er door diegenen die aan de tafel zaten geproefd en gesmaakt is, Heren, dan hebben wij opnieuw de bediening van uw Heilige Geest zo nodig. Want uw woord is toch een woord dat in de harten een plaats wil krijgen. En u kunnen de dienaren van dat woord, met alle gaven die ze hebben gehad, proberen om dat woord tot aan de oren te brengen, het een plaats te geven in de gedachten, zaaien en planten en nat maken, maar verder en meer kunnen ze niet. En doe ons dat allemaal maar beseffen, Heren, opdat onze verwachting en onze hulp niet van mensen zal zijn, niet van de beste dominees die wij kennen, maar dat onze hulp en verwachting van u mag zijn, verwachting van uw woord, dat toch een zaad der wedergeboorte wil zijn, een kracht Gods tot zaligheid. En Heren, zou u dan zelf door uw Heilige Geest in de bediening van het woord aanwezig willen zijn, nadat u weet dat wij nodig hebben, want ook dat is weer een zaak van u. Wij als mensen zien aan wat voor ogen is. En wij horen aan wat voor onze oren komt. En we trekken onze conclusies en we hebben onze inschatting. En we beoordelen en veroordelen mensen soms zo snel, terwijl wij geen hartenkenners zijn. Maar Heren, dat bent u wel. En daarom bidden wij u, of dat u als de grote hartenkenner het woord wil indragen in het hart, nadat u weet dat wij nodig hebben. U hebt immers gezien hoe wij vanochtend hier in de kerk hebben gezeten, of aan de avondmaalstafel, of hoe wij thuis de dienst hebben meebeleefd. U hebt gezien of er mensen zijn geweest die met de honger en de dorst van de dichter van Psalm 42 hun toevlucht mochten zoeken onder de schaduw van uw vleugels. En die hebben mogen drinken van dat levende water. Die hebben mogen proeven en smaken dat u in Christus zo oneindig goed bent. Dat u een goede tieren God bent. die vanuit uw opzoekende zondaarsliefde mensen die midden in de dood liggen hebt opgezocht, die de eerste bent en ook de laatste zult zijn, die begonnen bent met een wonder, die doorgaat met het werken van een wonder en die ook straks eindigen zal in dat eeuwige wonder. Als zij gaan nadenken, gaan overwegen hoe het was aan de tafel en hoe het ook nu moet, nu de tafel weer afgesloten is en nu we er weer voor staan om in het dagelijkse leven in de praktijk te brengen wat onze mond heeft beleden, dan weet u, Heere, dat ze dat nooit in eigen kracht kunnen. Het rechte leven der genade zal toch al meer gaan beleven in mij. Dat is in mijn vlees, woont geen goed. Daar is ook geen verwachting van. Ook niet van de genade die gij in het verleden en ook vanochtend wellicht hebt gewerkt en versterkt. Want wat hebben wij met die genade gedaan? En wat is er ook samen met die genade gepaard gegaan? En hoe meer wij nou onszelf hebben leren kennen en Paulus gaan leren begrijpen dat wij met het vlees de wet der zonde dienen, hoe meer dat wij dit gebed van Psalm 43 gaan verstaan en gaan meestamelen. Zend, Heere, uw licht in mijn duisternis. Zend, Heere, uw waarheid in de arglistigheid van mijn hart, dat die mij brengen tot de berg uwer heiligheid en tot uw woningen en tot uw altaren. Heere, geef ons zo een goede nabetrachting. Maar ook als wij begeerte hadden om de dood des Heren te gedenken, als er wellicht in de voorbereidingsweken en de weken daarvoor afgaande werkzaamheden zijn geweest met het avondmaal, maar als er nog zoveel mensenvrees was, de drempel die uiteindelijk toch weer te hoog bleek te zijn, of dat het gevoel van uw genade weer weggezakt was en we nog niet de juiste grond hebben kunnen vinden voor het geloofsleven, als we nog een baar der zee gelijk zijn en van de wolken zo in de kolken weer terecht kunnen komen en we misschien nu wel met een aanklagend hart en geweten in de kerk zitten omdat we de gelegenheid hebben voorbij laten gaan om toch onze hartelijke belijdenis voor God en mensen te uiten, dat die gerechtigheid alleen in Christus te vinden is. Heere, dan kunt u ook nog vanmiddag een nabetrachting geven, onderwijs geven, het hartelijke gebed in het hart geven om dat licht en die waarheid. Maar ook als dat ons allemaal ontbroken heeft, Heere, dan weet u hoe dat het ligt. Want er is ook in de onbekeerlijkheid zoveel verschil. Er zijn er die dat onverschillig zijn. En die ook nu alweer met hun gedachten zijn bij de week die we begonnen zijn en bij het werk dat gedaan moet worden, of bij de school, of bij de hobby, of wat het ook is. Heere, ook wij reizen naar de berg uwer heiligheid. We zijn allemaal op weg naar die grote godsontmoeting. We kunnen elk ogenblik sterven. Wat een roepstemmen hebben er in de gemeente geklonken. Het vijfde gemeentelid zal morgenochtend moeten worden begraven dit jaar. En wie zal nu weer de volgende zijn? En er liggen ook mensen op sterven. Of er is grote zorg om mensen, ook om familieleden. We denken ook wel in het bijzonder nog aan de kleine Manuel Voice, voor wie verleden week gebeden is. En al is er dan een medisch wonder op dit moment, dat de artsen ook niet kunnen verklaren hoe het kan dat de kleine jongen er nog steeds is, de zorgen zijn onverminderd groot. En nog steeds wordt er voor zijn leven gevreesd. Heere, wilt u de ouders en de grootouders krachten geven, maar bovenal zich ontfermen over dat kleine kind. Spaar zijn leven, Heere. En indien het anders is, geef dat zijn ouders en de grootouders en de familie toch mogen zien en beleven dat u uw oog op de kleinen hebt gewend. Dat u uw handen uitstrekt en de kinderkens omvangt en ze zegent op grond van uw genadeverbond. Heren, wij bidden u zo voor een ieder. In welke omstandigheden dat wij ook zijn. Ontfermt u zich over het geheel van de gemeente. Wees met ons in alle verschillende gedachten die er kunnen zijn, ook bij het luisteren naar de prediking. U kent ons hart, hoe verschillend dat het is, hoe onderscheidelijk dat het kan liggen in de harten van degene die u in beginsel mochten leren kennen, maar ook degene die nog vreemdeling zijn van uw genade. Wilt u dan, Heren, dat ene woord spreken dat vast blijft haken in het hart en uw genade verheerlijken? Wil ons zo deze middag nabij zijn in de verkondiging van het woord. En al uw dienstknechten die u hebt uitgezonden in uw wijngaard, de genade schenken om het woord zo te bedienen zoals u wilt dat het bediend wordt. Gedenk aan de gemeenten, aan de kerken, aan de dienaren, ook aan de emeritus dienaren, ook in ons midden. Wilt u ze nabij zijn, Heren, in de taken die zij nog mogen vervullen en ook hun dienst nog zegenen in het midden van de kerken. We bidden u, Heren, voor het evangelisatiewerk en het zendingswerk. Ook in het bijzonder voor de evangelisatiepost in Gent. Wilt u onze broeder Verschoof daar ook zegenen in alle werken die hij daar te doen heeft. Stel hem ook daar tot een zegen. We bidden u ook, Heren, voor de evangelieverkondiging onder Israël. Wilt u, Heren, geven dat ook die verkondiging mag worden gezegend naar uw eigen belofte dat Israël tot bekering zal komen en tot zaligheid zal komen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Heren, wilt u dat werken en die belofte, wilt u die wakker roepen en geven dat die vervuld mag worden in onze dagen. Gedenkt u, Heren, aan de kerk die in de verdrukking leeft, allen die vervolgd worden. Houd ze staande, Heren, en geef dat ze ook te midden van die afgronden die tot de afgronden roepen, mogen gedenken aan uw goede tierenheid. We bidden u, Heren, voor deze wereld in nood, voor de dreiging die alom gevoeld wordt, ook vanuit het Oostblok, de onverwachte wendingen, ook aangaande de grote wereldleiders, waar wij als kleine mensjes op een afstand naar kijken en waar we zo weinig van kunnen begrijpen. Maar de dreiging wordt gevoeld en de waarschuwingen zijn alom. Ook hier in de lage landen bij de zee is het geen vanzelfsprekendheid meer dat het vrede is. Heren, doe ons dat beseffen. En dat we des te meer dat ene nodige leren zoeken. En niet voortleven bij een valse rust en een valse vrede. Maar wilt u ons zo, Heren, de roepstemmen leren verstaan en de voetstappen van de Heer Jezus Christus doen horen, want Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. En de wereld zal nooit voorbij gaan en er zal nooit verwoest worden door de atoombommen. Maar u zult deze wereld louteren en verbranden en heiligen en vernieuwen. En Heren, dat wij daar dan ook deel van mogen uitmaken van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid deel zal wonen. Geef, Heren, dat we ons leven en ook deze dienst in dat licht mogen beschouwen. Gedenk ons in alles wat er te doen is, in het orgelspel, in alle verzorging rondom deze eredienst, de techniek. Geef, Heren, dat en ieder ook thuis zonder storing naar deze dienst mag luisteren. Maar bovenal dat we bewaard worden voor de boze en voor de zonde. Leid ons door uw geest en woord. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 43, de versen 2, 3 en 4. 43 vers 2, mijn God, ik steun op uw vermogen. Het derde, zend Heren uw licht en uw waarheid neder. En het vierde, dan ga ik op tot Gods altaren. 2, 3 en 4 van Psalm 43, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heren en voor zijn dienst. En de Heren zegen u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 42, het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in s hoogsten lof uw lust. En wat er verder volgt uit het zevende vers van Psalm 42, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, ouderen, wij zongen zojuist die prachtige Psalm 43. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dezezelfde psalm werd ook op 13 maart 1941 gezongen. In de gevangenis in Scheveningen. Daar zat een groep verzetstrijders vast, gevangen genomen door de Duitsers. En ze zouden die dag geëxecuteerd worden. 18 verzetstrijders, een groep uit Amsterdam en een groep uit Dordrecht. En uit de cellen klonk gezang. Ze zongen het Wilhelmus. Maar uit een van de cellen klonk een ander lied. Psalm 43, vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren. En in die cel zat de 29-jarige Leendert Keesmaat, onderwijzer uit Dordrecht, zoon van een ouderling. Hij zong dit lied vlak voordat hij werd doodgeschoten. Als een belijdenis, als een gelovige verwachting. Ik moest daaraan denken toen ik deze psalm in de nabetrachtingsdienst aan het voorbereiden was. Geschikte stof ook om nabetrachting te houden. Want ook wij reizen verder. En hoe snel zal de dag van onze dood zijn? En waar herreizen wij dan naartoe? Kunnen wij dan ook deze psalm zingen? Zoals Leendert Keesmaat. Wat is het dan nodig, gemeente, dat wij het leven van deze psalmdichter kennen, zoals dat ons beschreven wordt? Dat we voorbereid mogen worden op die grote godsontmoeting. Daar is ook de nabetrachting toch ook op gericht. Nabetrachting, jongens en meisjes, dat wil zeggen, in een heel modern woord noemen we dat evaluatie. Je overweegt het nog eens wat er allemaal gebeurd is in de voorbereiding, in de bediening van het heilige avondmaal. Maar dat doe je ook met het oog op de toekomst. Als je iets evalueert, dan wil je daar iets van leren. Met het oog op de weg die voor je ligt. En dan is deze psalm toch een belijdenis van de menselijke zwakheid en zondigheid. Samen met Psalm 42. Maar ook van een gelovige afhankelijkheid die beleden wordt. En er mag zelfs in deze psalm iets van een verwachte heerlijkheid afstralen. Dan ga ik op tot Gods altaren. We gaan er samen naar luisteren. En boven de prediking zetten we die woorden uit het derde vers. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid. Het is een belijdenis van zondige zwakheid. En dan ontkom ik er natuurlijk niet aan om toch nog wat te herhalen van datgene wat we al eerder hebben overdacht, al zal dat kort zijn. Het is ook een belijdenis van gelovige afhankelijkheid. Door het geloof belijdt deze dichter ook zijn afhankelijkheid van God, van zijn licht en van zijn waarheid op de weg die voor hem ligt. En ook is het een belijdenis van eeuwige heerlijkheid. Dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijn verheuging. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Een belijdenis van zondige zwakheid, van gelovige afhankelijkheid en van eeuwige heerlijkheid. Jongens en meisjes, deze psalmen 42 en 43, hoe worden die ook wel eens genoemd? Weet je het nog wat ik vorige week zei? Het is een tweeling. En waarom worden deze psalmen een tweeling genoemd? Nou, vanzelfsprekend omdat ze zoveel op elkaar lijken. Dat zien we ook in de woorden die deze dichter gebruikt. Zeker ook in dat refrein wat telkens weer terugkomt. Mijn ziel buigt zich neder in mij. Telke keer komt dat refrein weer terug. Tweemaal in Psalm 42 en ook in het slot van Psalm 43. En het is daarin ook een tekening van het geestelijke leven. Deze psalm die reist mee het hele leven van Gods kind. Tot aan de laatste snik zien we dat refrein telkens weer terugkeren. O mijn ziel, wat buigt ge neder? Want deze dichter, waarschijnlijk David, die is net als ieder ander mens zondig en zwak. Hij is in zichzelf niet opgewassen tegenover al die gevaren en al die noden die hij in zijn psalm ook beschrijft. In het leven van Gods kinderen blijven ook na ontvangen genade de zonden bestaan. Er is altijd weer reden om het hoofd te buigen en om belijdenis te doen zoals Paulus dat ook deed in zijn lied in Romeinen 7 bijvoorbeeld, dat hij met het vlees de wet der zonde zo blijft dienen. En al dient hij dan met het gemoed de wet Gods, maar in zijn vlees, zo zegt hij, daar woont geen goed. Ik vind deze wet in mij die mij doet zondigen. Tot zijn verdriet en tot zijn schaamte. En daarom die uitroep, ik ellendig mens. En zo zien we ook deze dichter, die niet opgewassen is tegen al die verschillende soorten vijanden die hij hier beschrijft. Tegen al die noden die ook hem elke keer weer op zijn weg tegenkomen. En vandaar ook elke keer weer dat refrein, waar hij nooit bovenuit groeit. En wat in deze tweelingpsalm telkens weer wordt verwoord. O mijn ziel, wat buigt ge neder? En ieder die op een rechte manier avondmaal heeft gevierd, ieder die iets van de inhoud van het formulier van het avondmaal mag kennen, bij bevinding, die zal daarmee instemmen. Die zal toch steeds meer in zichzelf gaan ontdekken dat hij een onverbeterlijke zondaar is, dat hij zwak van moed is en klein van krachten. Die zal ook steeds meer zelfkennis ontvangen. Steeds weer reden vinden om zijn zonden en vervloeking te bedenken. Een belijdenis van zondige zwakheid. We komen het in de psalm verschillende keren tegen. Maar het wordt niet, zo zegt het avondmaalsformulier, allemaal gezegd om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Nee, het wil juist, zo zei ik ook vorige week, een medicijn zijn. En ook vanochtend weer. Juist door deze ervaringen en door deze bevindingen in deze psalmen een plaats te geven, wil de Heere aan arme zondaren laten weten dat hij ze kent, dat hij ze doorgrondt, dat hij weet wat er in hun hart en in hun binnenste leeft, de strijd en de zonde, de zwakheid en de afhankelijkheid. En zo laat hij deze dichter daarom ook zeggen dat al roept de afgrond nog tot de afgrond. En al is er het gedruis van de watergoten. En al zijn er de spotters. En al leeft hij in het gemis van God. Maar juist daarom, zo zegt deze dichter, gedenk ik uwer. Juist midden in die omstandigheden van zondige zwakheid, gedenk ik uwer. En vanuit die zondige zwakheid gaat David dan ook dat gebed omhoog zenden. Zo met nadruk staat er dan ook in het Hebreeuws. In vers 3. Zend uw licht en uw waarheid dat die mij leiden. En dan beleidt hij niet alleen zijn zondige zwakheid, maar hier spreekt hij ook door het geloof zijn afhankelijkheid uit. Ik heb uw licht nodig. En ik heb uw waarheid nodig. Juist te midden van die drievoudige nood, waar wij dus van hoorden, ver weg van het heiligdom. Zijn hart begeerde daar te zijn, maar door allerlei omstandigheden kon hij daar niet zijn. De spotters, van binnen en van buiten, die het hem zeggen, waar is God? Op wie gebouwd het en aan wie uw zaak vertrouwd het. En de diepste nood, wat hij uitgeschilderd zag in dat hijgende hert, dat naar water dorste, maar er niet bij kon. Zijn godsgemis. Het feit dat hij zich geestelijk verwijderd wist van de Here, maar niet bij de Here kon komen, niet zijn gevoelige genade in zijn hart gevoelde. Hij heeft in die drievoudige nood ook de genade van de Here nodig. En daarom dit gebed. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. En gemeente, dat is toch ook een trek van het genadeleven. Dat wordt al meer afgebroken in zichzelf. Dat heet dat afsterven van zichzelf. En dat al meer beseffen dat wat de Heer Jezus Christus zijn discipelen eens zei. Zonder mij kunt gij niets doen. Zonder Christus kan zijn volk geen nabetrachting en geen dankzegging houden. Kunnen ze niet verder op de weg die hen wordt aangewezen. Zonder Christus, zonder die overste leidsman en de volleinde des geloofs. Dan zijn ze tot niets in staat. En daarom dat gebed. In die nabetrachting. In die overweging. In die evaluatie van het heilige avondmaal. Zend uw licht. Zend uw waarheid. En als we dan die woorden even gaan onderstrepen, gemeente, dan zien we dat die dichter dus allereerst vraagt om licht. Zend uw licht. En jongens en meisjes, waarom vraagt die dichter dat nou? Wanneer vraagt een mens nu om licht? Nou, dat mag duidelijk zijn natuurlijk. Je vraagt om licht in de duisternis. Dus dat is de achtergrond van deze vraag. Die dichter die ervaart in geestelijke zin duisternis. Ook als hij kijkt naar de weg die voor hem ligt, dan is het zo donker. Dan weet hij de weg niet. Heren, zo bidt hij, later nou licht mogen vallen. Uw licht op mijn pad. En is dat geen noodzakelijk gebed? Juist ook voor de godvruchtige avondmaalganger, dat hij het licht nodig heeft. Het licht vanuit Gods woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat geldt natuurlijk heel in de bijzondere gemeente als we nog in de duisternis zijn van ons eigen natuurlijke bestaan. Als we nog zonder God en zonder hoop leven, onbekeerd en onbekeerlijk. Als we op reis zijn naar die grote, naar die buitenste, die eeuwige duisternis. Als er geen geestelijk leven is. Dat we dan dit gebed zouden bidden, Heere, maak er toch eens licht in mijn leven, zodat ik de dingen mag zien zoals u ze ziet. Ik zie u niet, ik ken u niet. Ik ken mezelf niet. Niet zoals u mij kent. Geef mij licht, Heere, opdat ik zien mag. Hebben we dat gebed al leren bidden, gemeente? Dan hebben we toch nodig dat we iets zijn gewaar geworden van die duisternis waarin wij leven. En dat we ook last krijgen van die duisternis. Want dat is van nature ook nog niet eens zo. De mensen hebben de duisternis, zo zegt de Heer Jezus zelf, liever dan het licht. Want onze werken zijn van nature boos. En daarom die vraag, zend uw licht. Tegen de achtergrond van de duisternis waarin wij geboren worden. En dan is het licht in de schrift en zeker ook in Psalm 43 heel nadrukkelijk ook het licht van Gods genade. En dat is het tweede wat er over dat licht te zeggen valt. Behalve dat het dan licht in de duisternis is, maar is het vooral ook genadelicht. Zend Heere, uw genadelicht. En als deze dichter daar zo om vraagt, zend uw licht, zend uw genade, dan mogen we wel heel bijzonder denken aan de hoge priesterlijke zegen zoals we die vinden in nummer 6. Zoals we die elke ochtenddienst aan het einde daarvan horen. De Heere zegene u en hij behoede u. En dan zeg ik altijd, de Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten. En wat betekent dat? Hij zij u genadig. Met die hoge priesterlijke zegen mag het volk dan naar huis. Hij doet zijn aanschijn, een ouderwets woord voor de glans van Gods majesteit, van zijn aangezicht, dat genadelicht verspreidt. Jongens en meisjes, wanneer sprak de hoge priester Aaron nu die hoge priesterlijke zegen uit? Wat ging daaraan vooraf? Nou, voordat de hoge priester die zegen mocht uitspreken, moest hij eerst het offer brengen. Dan werd het offerdier geslacht, het bloed werd opgevangen in een schaal en het vlees van het offerdier werd op het brandofferaltaar gelegd. En daarna moest Aaron zijn handen dopen in die schaal met bloed en dat bloed streek hij dan aan de hoornen van het altaar en hij goot dat bloed ook uit aan de voet van het altaar. En jongens en meisjes, dan moest Aaron niet eerst zijn handen wassen. Nee, terwijl zijn handen nog rood waren van het bloed, moest hij die zegen uitspreken. Terwijl hij zijn handen uitbreidde over het volk. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. Terwijl zijn handen dus rood waren van het offerbloed. En als deze dichter bidt om dat licht en om die genade, dan gaat dat nooit buiten het offer om. En dat mogen we juist wel onderstrepen, gemeente, ook in een dienst van nabetrachting, van overweging, van dankzegging over het vanmorgen gehouden heilige avondmaal, waarin dus alles ook in het teken stond van dat offer. En van het bloed. Want de beker met daarin de wijn, die verwijst naar het bloed, het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. En die zegen van Gods licht, die kan nooit verkregen worden zonder dat bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom kun je zeggen dat David hier ook bad om Christus. Zend Heere, uw licht, het licht van de Christus, van dat grote offerlam, door wie die zegen, die genade verworven is. Het verwijst ons naar Hem, die ook zo vaak zijn handen opgeheven heeft om te zegenen. Hoe Hij de kleine kindertjes op schoot nam, met zijn armen omving en hen de handen opgelegd heeft en hen gezegend heeft. Denken we ook niet aan toen Hij naar de hemel voer in Lucas 24? Terwijl Hij hen zegende, zagen de discipelen hoe de Heer Jezus opvoer ten hemel. En al waren zijn handen toen niet rood van het bloed, maar ze droegen wel de tekenen. Het waren doorboorde handen. Zijn handen waren eens rood van het bloed dat hij aan het kruis uit van Golgotha geplengd heeft. En zo voer hij ten hemel, zegenend als de grote hoge priester en als het grote offerlam tegelijk. En wat heeft een kind van God? Ook die doorboorde, die zegenende handen van Christus nodig. Niet alleen om aan het avondmaal te gaan, maar juist ook weer om daar vandaan te gaan. Zend, Heer, uw licht, uw genadelicht. Niet alleen tot rechtvaardiging, maar ook tot heiligmaking. Dat die mij leiden op de weg die voor mij ligt. En dan vraagt die dichter niet alleen om licht, maar ten tweede ook om waarheid. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. En ook dat woordje waarheid, dat heeft natuurlijk weer heel nadrukkelijk zijn eigen achtergrond. Als hij vraagt om waarheid, tegen welke achtergrond staat dat dan? Het licht dat staat tegen de achtergrond van de duisternis. Jongens en meisjes, dan kan het niet anders of dan moet deze dichter vragen om waarheid juist tegen de achtergrond van zijn eigen leugenachtigheid. De arglistigheid van het hart, zoals de profeet Jeremia dat noemt. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding, ja dodelijk. Wie zal het kennen? En vandaar deze vraag. Zend uw waarheid. Want uit mijn hart, daar komen alleen maar bedriegelijkheden en verdorvenheden voort. En hebben wij gemeente daar ook wel eens last van? Van die arglistigheid van het hart. Van die leugenachtigheid van ons bestaan. Juist ook rondom het heilige avondmaal. Dat de Heere weet wat er in je hart leeft. Dat je aan de buitenkant misschien wel nog heel wat kunt lijken en heel wat kunt zijn. En je arglistige hart kunt bedekken met wat uiterlijke vroomheid. Maar dat je weet van binnen, daar leven zulke andere dingen. Juist een kind van God, gemeente, gaat daar zo'n last van krijgen. O ja, het ene moment dan is zijn hart vol van God. Maar het andere moment dat kan het zomaar weer vol zijn van de zonde. Dan moet hij die dubbelhartigheid zo inleven. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Dat hij zo'n onverbeterlijk tweemens is. En vandaar ook dat wij dat heen en weer en dat op en neer gaande leven in Psalm 42 en 43 zo beschreven vinden. Een belijdenis van zondige zwakheid, maar ook van afhankelijkheid van het licht en van de waarheid van de Heere. Juist Gods kinderen leren dit gebed zo nodig krijgen. Zend uw licht. Zend uw waarheid, dat die mij leiden. En net als bij dat woord licht, gemeente, heeft ook dat woord waarheid ook nog een andere kant. Hè. Bij dat licht zagen we, het was niet alleen tegen de achtergrond van de duisternis. Maar het is ten tweede ook het licht van Gods genade, waarom hij vraagt. En zo is het ook met dat woord waarheid. Het staat niet alleen maar tegen de achtergrond van de arglistigheid van het hart, het vragen om Gods leiding. Maar het is ten tweede ook een aanduiding van de trouw van God. Gods waarheid Dat is zo ongeveer hetzelfde als de getrouwheid van God. Zend uw waarheid. Zend uw getrouwheid. Want dat is toch voor het arglistige en duistere hart van een zondaar de enige pleitgrond die overblijft. David dorstte naar God. Maar had hij nou wel reden in zichzelf om te denken dat hij welkom was bij God? God had toch alle recht en alle reden om David om te laten komen in die golven en in die baren. Het waren niet alleen maar die vijanden van buiten, die spotters, de duivel, de goddelozen. Nee, het waren ook Gods golven. Het waren Gods baren die zijn benauwde ziel vervaarden. Het was ook vanwege zijn zonde en vanwege zijn schuld dat David hier zo benauwd en zo neergebogen was. David en al Gods kinderen, gemeente, die houden in het gebed maar één pleitgrond over. Uw waarheid. Uw getrouwheid. Als Gods kinderen moeten pleiten, gemeente, moeten smeken om genade. Als zij in het gebed gaan, dan kunnen ze geen pleitgrond vinden in wat er in het hart leeft. Zelfs niet ook in wat God daar in het hart te beleven gegeven heeft. De genade die ontvangen is, dat is geen pleitgrond. De beleving van Gods genade, van Gods gunst, dat kan geen grond zijn om te denken dat het dan ook altijd wel zo zal blijven. Dat kan misschien bij God vandaan zo zijn, maar je ziet het in de psalmen, ook in het Nieuwe Testament, dat als er gezondigd wordt, dat mensen dan al hun hoop en al hun verwachting kwijtraken. De twee klassieke voorbeelden zijn natuurlijk David en Petrus. Als ze struikelen en als ze vallen, maar dat geldt voor alle andere beschreven zonden in de schrift, dan zijn ze God kwijt. En dan hebben ze er geen zicht meer op in zichzelf dat God nog ooit naar hem zou omzien. Dan is het enige wat David aan pleitgrond overhoudt Gods waarheid, Gods getrouwheid. Want al die beleefde genade in het verleden, ach, wat heb ik ermee gedaan? Dat klaagde David aan. Dat klaagde Petrus aan toen hij zijn lieve meester verloochende. Dat klaagt elk kind van God aan. Wat heb ik met die genade gedaan? En wat is er samen met die genade gepaard gegaan? En dan zit de duivel daar ook bij. Als de verklager der broederen. En die wijst de hoge priester Jozua, Zacharia 3, op zijn gescheurde en zijn bevuilde klederen, teken van de zonde, na ontvangen genade. En de hoge priester moest zwijgen tegenover al de aanklachten van de duivel en van de wet en van zijn eigen geweten. Ene pleitgrond blijft over: uw waarheid. Indien wij ontrouw zijn, zegt de apostel Johannes, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf, hij kan zijn waarheid niet verloochenen. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht. En gemeente, hoe treffend is het dan dat de evangelist Johannes in zijn evangelie deze twee woorden tot namen van de Heer Jezus Christus heeft gemaakt. De Heer Jezus heeft dat zelf gezegd en Johannes heeft dat opgeschreven. In die bekende ik ben uitspraken die door Johannes zijn opgetekend. Ik ben het licht der wereld. En ik ben de weg, de waarheid en het leven. En daarom mogen we zeggen, gemeente, dat David, dat Gods kerk hier bidt om Christus. Zend uw licht, het licht der wereld. Zend uw waarheid en de weg en het leven. Zend Christus, dat die mij leiden. Dat die mij leiden, zo gaat de dichter verder, naar de berg uw heiligheid. En tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap en de verheuging. En u met de harp loven, o God, mijn God. Een belijdenis van zondige zwakheid. Van gelovige afhankelijkheid, maar hier getuigt deze dichter ook van een eeuwige heerlijkheid. Dat hij daar naartoe geleid mag worden. En we zien, gemeente, deze woorden, als we ze onderzoeken, dat ja, de cirkel eigenlijk steeds nauwer wordt. Hij begint heel breed met te zeggen dat zij mij brengen tot de berg uwer heiligheid. Dan komt de cirkel ietsje nauwer te liggen, tot uw woningen. En in die woning, en dan wordt het nog nauwer, tot Gods altaar. En uiteindelijk de God der blijdschap, mijner verheuging. En als we er even op letten, gemeente, ik stip ze zomaar even aan. De berg uwer heiligheid, daar wordt de berg Sion mee bedoeld, waarop de tempel gebouwd is in Jeruzalem. Dan gaat het over de heilige stad, over de stad Gods. Dan gaat het over de plaats waar de ark stond, waar de dienst der verzoening plaatsvond. En als we de cirkel nauwer trekken tot uw woningen. Een andere psalm zegt, hoe lieflijk zijn uw woningen, o heren der heerscharen. Dan gaat het heel nadrukkelijk om de tempel zelf. En dan in die tempel, ja, daar stonden allerlei attributen natuurlijk. Maar hij, deze dichter, is heel sterk gericht op het altaar. Gods altaar, dat brandofferaltaar waar ik zojuist nog even over wat over zei. En tot de God der blijdschap, mijn verheuging. Dat is de nauwste cirkel. En gemeente, al deze woorden, die hebben een geestelijke, een bevindelijke gloed. De berg Sion, waarop de tempel gebouwd is, dat heeft heel nadrukkelijk te maken met dat geestelijke Sion, waar ook in het Nieuwe Testament van gesproken wordt. En dat geldt ook voor de woningen van God. De geestelijke tempel. Het altaar. God zelf. En deze dingen worden door Gods kerk bevindelijk ingeleefd. Zij kennen de toepassing daarvan in het hart. Dat de woningen van de God zo lieflijk zijn. Waar hun hart naar uitgaat. Waar ze ontmoetingen hebben mogen hebben met de God der blijdschap. Van hun verheuging. En daar in die woning. En bij dat altaar. Het oud-testamentische volk zag daar letterlijk het bloed, maar het nieuw-testamentische volk mag daar de taal van het bloed horen. Daar mogen ze horen van het Lam van God. Daar mogen ze bij brood en beker gedenken aan het verbroken lichaam en aan het vergoten bloed. Daar zijn er de toelachingen van Gods vriendelijk aangezicht dat vrolijkheid en licht verspreidt. Daar hebben ze mogen proeven en mogen smaken dat God in Christus zo oneindig goed is. En deze psalm die vertelt ons hoe zij daar naartoe geleid worden. Door Gods licht en door Gods waarheid, door zijn trouw. Terwijl ze zijn als een moede hinde, als een opgejaagd hert. Dat in zichzelf zwak is en er niet bij kan komen. Dat allerlei vijanden onophoudelijk om zich heen en in zichzelf waarnemen, die niet ophouden hen aan te vechten. En dat ze van zichzelf geen ogenblik kunnen staande blijven. Ze worden gevoerd met geween en door smekingen. Ze gaan van de ene afgrond naar de andere afgrond. Niet alleen van kracht tot kracht, maar soms ook wel eens van klacht tot klacht. En ze herkennen zich in dat lijden door woord en geest, door licht en waarheid, in wat deze dichter zo hier in enkele schilderingen zo tekent. Dat gebed tot de God des levens. En zo gaan ze hun weg. Op hoop, tegen hoop. Naar de berg Sion. Naar het eeuwige Jeruzalem. Naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Terwijl ze steeds weer dat terugkerende refrein zingen. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? En dan is er dan die neergebogenheid. De geest van het gebed gaat hen voor. Het gebed tot de God mijns levens. En dan zijn er de tijden. Dan mogen ze weer de hoop oefenen. Dan gloort de hoop weer op. Als ze zichzelf mogen oefenen in het lijden en sterven van het grote Lam van God. Zijn dood mogen gedenken. En daar mogen proeven en smaken dat hij hen lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En hij getrokken heeft met goede tierenheid. En gemeente, die genade die geeft hen dan wel eens een voorsmaak. Een voorsmaak van datgene wat we in die berijmde psalm met een toepassing zingen. Dan ga ik op tot Gods altaar. Zoals die Leendert Keesmaat dat zong in zijn belijdenis. Die betrokken op die eeuwige altaren bij God. Die eeuwige woningen. Daar is toch Gods kerk niet vreemd aan. En dat heimwee waar het vorige week ook over ging. Dat heimwee naar God. Dat heimwee naar die hemelse heerlijkheid. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen? Zo zei dat een. En zien uw aanschijn geprezen. Juist ook als er wellicht misschien aan de tafel wel eens beleefd mag worden dat daar de hemel zo laag kan hangen. Dat de Heere een bezoek brengt. Dat de Heere de hemelse heerlijkheid en voorsmaak daarvan doet beleven. Want Gods kinderen, die gaan straks geen vreemde hemel binnen. En die zullen daar geen vreemde God ontmoeten. Nee, het beginsel van de eeuwige vreugde, zo zegt onze catechismus, is in het hart. En dat mag hier wel eens geproefd en gesmaakt worden, juist aan de avondmaalstafel. Is dat zo bij u vanochtend ook zo geweest? Is het heilig avondmaal, gemeente, wel eens een voorportaal mogen zijn van die eeuwige heerlijkheid die Christus door zijn lijden en sterven heeft verworven? Dat wil het avondmaal ook zijn. Een versterking van het zwakke, van het aangevochten geloof. En dat we onze harten opwaarts in de hemel verheffen, toch? Waar Christus zit. We hebben de vorige keer op de Bunjanavond nagedacht over het paleis Liefelijkheid. Waarmee de gemeenschap der heiligen wordt uitgetekend. En waarin hij ook een maaltijd heeft beschreven. Waarbij Bunyan ook heel nadrukkelijk dacht aan de avondmaalstafel. En hoe daarna de christen vanuit zijn kamer een zicht kreeg op de lieflijke bergen. Een voorportaal van de eeuwige zaligheid. En dat was om christen te sterken. En we zullen dat aanstaande woensdag met elkaar overdenken. Dat hij de strijd moest aangaan met Apollyon. Die oude draak. Dat vreselijke beest uit Openbaringen. De duivel. De Satan. Hier kreeg christen kracht aan het heilige avondmaal. Met een zicht op die lieflijke bergen. En deze dichtergemeente van Psalm 43, die mag daar ook iets van zien. In dat gelovige uitzien, in dat heimwee naar die eeuwige heerlijkheid. Hij heeft het over de God der blijdschap, mijner verheuging. Als we dit mogen beleven, gemeente, en waaruit de volheid van ons gemoed mogen meezingen, dan is de hemel dichterbij dan ooit. Dat kan wel eens zo zijn in het leven van Gods kinderen. Sommigen die krijgen daar een heel nadrukkelijke ervaring van. Dat de hemel open gaat, dat de hemel laag hangt. En dat gebeurt ook nogal eens als we aan het einde van de strijd zijn. Er zijn verschillende getuigenissen van bekend. Bijvoorbeeld dat ontroerende getuigenis van Guido de Bret, de opsteller van de Nederlandse geloofbelijdenis. Die enkele week voordat hij geëxecuteerd werd, een brief schreef aan zijn vrouw. En waarin hij getuigenis gaf van datgene wat deze dichter in Psalm 43 zegt. En hij zegt in die brief aan zijn vrouw: ik ben verheugd. Mijn hart is opgewekt. Mij ontbreekt niets. Ik ben vervuld met een overvloed van de rijkdom mijns Gods. Ik gevoel heden de trouw en de genade van mijn Heer Jezus Christus. Hij troost mij en sterkt mij op een ongelofelijke wijze. Ik ben geplaatst in de somberste gevangenis die zich laat denken. Ik ontvang geen licht of lucht dan door een klein gat waardoor men het vuil werpt. Ik heb grove en zware ijzers aan mijn handen en voeten die mij een voortdurende kwelling zijn. Maar in weerwil van dit alles laat mijn God zijn belofte niet varen en geef mij een grote vergenoegdheid. En gemeente, dat is toch iets om jaloers op te worden. Jonge mensen. Als je er zo voor mag liggen, voor de poorten van de eeuwigheid, en je mag verheugen in de God van de blijdschap, en je een voorsmaak mag hebben op de eeuwige zaligheid, en je uit mag zien met verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat leven der genade. Jongens en meiden, morgenavond hebben we de catechisatie weer, het vragenuur. Zouden we daar dan niet eens over spreken? Over dat leven van genade waar je jaloers op kunt zijn. Ga daar vanavond ook eens met je ouders over spreken. Als een nabetrachting, als een overdenking, een evaluatie van het avondmaal. En bedenk dan zo eens wat vragen voor morgenavond en voor dinsdagavond om op de catechisatie met elkaar te bespreken. Want daar gaat het toch om. Het leven van genade. De bevinding, de ervaring in het hart. Dominee, hoe gaat dat nu? Hoe ervaar je dat nu? Voorsmaak van de eeuwige zaligheid. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. En we zouden gemeente toch geen rust moeten hebben. Voordat we dat ook zouden mogen kunnen zeggen. Want het gaat toch al niet om grote zaken, gemeente. Het gaat om de vraag waar wij straks die grote eeuwigheid gaan doorbrengen. Waar uw kinderen, als u ze mag hebben, zullen zijn, uw kleinkinderen. Waar zullen ze zijn? Dan loop je toch wel eens mee. Waar zullen wij zijn? Over 10 jaar. Over 50 jaar. Over 1 jaar. Sommigen zien het aankomen. Die zijn ziek. Die horen het van de dokter. Meneer, mevrouw, ik kan niks voor u doen. U zult gaan sterven. Maar er zijn er ook die krijgen geen waarschuwing. Misschien op het allerlaatste moment. Vraag me dan wel eens af, wat zullen mensen dan toch bedenken? Die ene seconde dat ze beseffen terwijl die auto over hen heen rijdt. En nu is het sterven. En wat nu? En dan komt in ene seconde je leven aan je voorbij, zo heb ik iemand wel eens horen vertellen. Je schuld, je zonde, je verlorenheid. En dan is er toch maar één ding belangrijk. Heb ik nou een God voor mijn hart? Mag ik nou een borg voor mijn ziel kennen? Ken ik dat bloed waar het in het avondmaal om gaat? Ken ik die genade in leven en in sterven? Zo gij zijn stem dan heden hoort, lieve gemeente, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Het gaat om het allerhoogste en om het eeuwige goed. En daar mag Gods kerk zich toch wel eens in verblijden en in verheugen. Dat er straks een toestand zal zijn waar al die eerste dingen die ons benauwen en ons bezwaren en die ons zo in de diepte brengen en die ons zo neergebogen doen zijn, die zijn daar niet meer. Daar is geen dood meer. Daar is geen gekrijt. Daar is geen moeite. Daar is geen duivel. Daar is geen zonde. Daar zijn geen spotters meer. Maar daar is eeuwige blijdschap. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Daar zal een mens echt thuis mogen zijn. Bij de God der blijdschap mijne verheuging. Hem kennen, zoals ik ook gekend ben. Hem zien. En dan zonder enige bedekking of zonder enig gebrek. De Vader die mij verkoren heeft van eeuwigheid. De Zoon die met zijn kruis en lijden mij verlost heeft. En die Heilige Geest die in dat onheilige bestaan is komen wonen en daar het werk van Christus heeft toegepast aan mijn hart. En wat het zal zijn, we weten het niet. Het is een eeuwige blijdschap die op hun hoofden wezen zal. Het zal iets zijn wat alleen maar beleefd kan worden, wat niet omschreven kan worden. De helft is mij niet aangezegd. Zo zei de koningin van Sheba van de wijsheid en de heerlijkheid van koning Salomo. En zo zal ik een kind van God het moeten erkennen. De helft is mij niet aangezegd. Maar wat ik ervan geproefd en gesmaakt heb, dat heeft een heimwee in mijn hart verwekt. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u zal wezen? O zaligheid, nooit af te meten. O vreugde die alle smart verbandt. Daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. En tot die tijd, o mijn ziel, wat buigt u neder? En waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Amen. geven met dankzegging en gebed. Genadig en warmhartig God, geef zo, Heere, een rechte nabetrachting, een rechte overweging van wat vanochtend gehoord en gezien en wellicht gesmaakt en geproefd is. En dat we zo bereid mogen zijn om de weg die voor ons ligt te gaan, in het licht van uw waarheid, in het licht van uw genade. Wilt u zo de prediking en de sacramentsbediening achtervolgen met uw zegen? Geef, Heere, dat we nog een zoete nalezing mogen kennen. En dat we onderwijs mogen ontvangen ook voor de week die voor ons ligt. U weet, Heere, wat er in deze week allemaal weer op ons af zal komen. In ons persoonlijke, in ons maatschappelijke leven. De kinderen op school, de ouders thuis. U kent er ieder van ons in alle omstandigheden van het leven, ook in de rouw en het verdriet. Gedenk aan de familie Molenaar als we morgenochtend met hen hier in een rouwdienst bepaald worden bij de dood. Maar ook bij uw genade. En als dat woord dan ook centraal mag staan, Heere, geef dat het ons als nabestaanden toch ook mag onderwijzen. En als gemeente de roepstem mogen verstaan. Ga met ze mee ook naar de begraafplaats om daar het lichaam van hun oude moeder te rusten te leggen. Wees met ons in alle dingen ook deze week. Bewaar ons allen voor de zonde, voor een onverwachte en onverzoende dood. Wees met ons ook aanstaande zondag. Wilt u ook dan onze vriend en broeder dominee De Bruin hier in de gemeente van Barendrecht helpen en ondersteunen. En ons in Rotterdam-Kralingen. En geef zo dat we elkaar op uw tijd ook weer mogen ontmoeten. Op de ledenvergadering. En de biddag. Heere, bewaar ons allen. Bovenal voor de zonde. En wilt u uw licht en uw waarheid zenden. Voor het eerst. Maar ook weer opnieuw. En hoor ons gebed. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 85 vers 4 zingen wij tot slot. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
naam van God.